In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag met mij op de bank Bernice Notenboom. Bernice, hartelijk welkom.
Dank je, leuk om te zijn.
In tegenstelling tot vaak heb ik mijn blaadje even meegenomen. Want ik wilde jou introduceren en dan heb ik toch wat meer tijd voor nodig dan bij de gemiddelde spreker. Want we gaan het over hebben vandaag natuurlijk over klimaat. Maar ook over persoonlijk leiderschap, mentale weerbaarheid, maken van keuzes, crisismanagement. Nou, heel veel. En daar ga je straks allemaal over vertellen. En wie is Bernice Notenboom dan? Klimaatjournaliste, auteur, filmmaker. Een mevrouw die naar de Noordpool is geskiet.
Zuidpool
is geskiet. Ik zat al te kijken. Zowel de Noordpool als de Zuidpool bereikt. Er staat er op een briefje. Je studeerde communicatie in Amsterdam, UvA.
Ja.
Internationaal management in Denver.
Klopt.
Kom je daar nou weer terecht. Je schreef voor de National Geographic. Je werkte voor de VPRO. Weer eens wat anders dan Microsoft. Want daar zat je ook.
Klopt.
Wat een verhaal, joh. Je deed expedities naar de Noordpool en de Zuidpool. Je trok met nomaden door Pakistan, Mongolië, Siberië, Antarctica, beklom de Everest. Heel erg gelauwerd, ridder in de Orde van Oranje Nassau voor je klimaatwerk. Je schreef meerdere boeken, waarvan deze, de laatste natuurlijk. Je won de Bob de Uyl Literatuurprijs, Lifetime Achievement Award, de Wibbe Ockelsprijs, meerdere keren, nummer 3 in de duurzame top 100. Nou, dit duurt dus gewoon al veel te lang. Wat ben jij een bijzonder mens?
Nou ja, ik heb natuurlijk ook de leeftijd ervoor, hè? Ik bedoel,
je hebt al...
Okay. Nee, maar zo is het. Ik bedoel, ja. Ik ben 25, dus nee. Ik kom niet net om de hoek kijken.
Nee, ja. Dat is waar. Hey, we gaan het over je boek hebben.
Ja.
Survival Mind, de kunst van het overleven. Uh-huh. Want we gaan vandaag de slag proberen te maken in dit korte podcastje wat we hebben. Ik kan natuurlijk weten wie je bent. Hoe jij nou al jouw ervaringen in de wereld om hebt weten te zetten in zeg maar een aanvliegroute die voor veel mensen leerzaam kan zijn. Tips en tricks. Vraag 1, Bernice. Waarom heb jij zo'n raar cv? Hoe is dat gegaan?
Oh, ik heb helemaal geen raar cv. Je bedoelt waarom is het...
Nou
ja, het is anders. Ja,
dat mag je wel zeggen, ja.
Omdat eigenwijze mensen...
Ben je zo eigenwijs?
Nou ja, ik denk mensen die een beetje hun eigen leven uitstippelen. Die niet gezapig zijn. Niet altijd... hoe moet ik het zeggen? Ik moet even nadenken hoe ik dat nou moet zeggen. Maar dus, er zijn gewoon mensen die heel nieuwsgierig zijn. Die denken van, om te beginnen is Nederland te klein. Dus we moeten na de studie vooral niet in Nederland blijven.
Die onrust had je?
Ja,
of is het onrust? Van vul ik het alweer?
Het is nieuwsgierigheid. Ja, nieuwsgierigheid. En wel ook wel onrust. Maar er zijn gewoon dat soort slag mensen die dan het beste en het meeste uit het leven willen halen.
Nou, ja.
En daar komt bij dat ik me overal thuis voel. Ik hoef niet zo nodig een structuur te hebben van een huisje, boompje, beestje. Ik word gedreven, echt letterlijk wel. Mijn drijfveer is nieuwsgierigheid en is heel veel dingen interessant vinden.
Ja.
En daar ook gewoon mijn tanden in zetten.
Maar waar was je nieuwsgierig naar? Want uiteindelijk is het een klimaatverhaal bij jou.
Ja.
Kan ik dat zo zeggen?
Nou ja, kijk, mijn cv is niet zo heel meanderend hoor. Ik bedoel, ik heb gewoon netjes gestudeerd. Ik ben een communicatiewetenschappen gaan doen in Amsterdam. En vervolgens ben ik een MBA gaan doen in Amerika. En Amerika vond ik op dat toen een heel fijn land om te zijn. Het is, vind ik nog steeds trouwens. Ondanks het huidige politieke klimaat. Ja, maar dat terzijde, dat heeft niks met Amerikanen te maken. Okay. En de Amerikanen namelijk, die zijn heel erg... optimistisch. Dat zijn optimistische mensen. Je hebt daar niet het gevoel van... kan niet, mag niet. En iedereen... Een manier van de Amerikanen is van... die zeggen als je tegenkomen van... how are you doing? Dat klinkt veel... ook willen ze naar je antwoord luisteren. Het maakt niet uit. Het feit dat je dat gewoon zegt... how are you doing? En oh, that's great. En het heeft iets heel fijns. Iets luchtigs. Okay. En
Niet iets oppervlakkigs, want ik snap wat je zegt.
Dat is zo. Maar je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn. Ik heb het even nu over normale omgangsvormen. Ja. Het is veel beter dan als je hier op een druk Amsterdam Centraal Station de trein probeert binnen te dringen. Dat mensen je gewoon gaan zuchten of verkeerd of je wordt uitgescholden in het ergste geval.
Ja.
Dat is een hele andere soort van sfeer. Dus ik vond toen ik jong was, vond ik Amerika verschrikkelijk leuk. En het was ook het land van... wij hadden geen MBA-studie toenertijd. Nu wel, maar toen niet. Dus dat moest je daar gaan doen.
Ja.
En toen wilde ik daar gewoon praktische ervaring hebben. Maar dat was allemaal zeg maar de opleiding en de baan daarna bij Microsoft. Maar wat Amerika en Canada hebben, wat we niet in Europa hebben, is gewoon... ongelooflijke mooie wildernis, natuur. En ik merkte toch al als heel jong meisje dat ik me daar ontzettend toe aangetrokken voel en dat ik daar gelukkig was en dat ik daar mijn ei kwijt kon en dat ik helemaal verwonderlijk kon rondlopen in die prachtige bergen. Dus ik wist dat ik dat meer wilde.
Maar ga ik even terug. Wat je deed in Denver, volgens mij ook nog iets met business dingen, toch?
Ik deed dus die opleiding, een MBA of International Management.
Ja. En Microsoft, dus dan denk ik, goh, die mevrouw die gaat geld verdienen.
Ik was in het hele begin bij Windows 95. Dus dat was, toen was er niet heel veel geld te verdienen.
Nee.
Toen waren we nog bezig om het te lanceren. Dus ik ging daar in 1993 werken. Dat is voor de lancering van Windows 95. Jeetje. Maar dan kom je dus in een bedrijfscultuur terecht die zo totaal haak staat op wat wij in Nederland gewend zijn. Dan ga je niet om 5 uur naar huis. Dan ga je nog eens kijken om 5 uur wie er nog achter zijn computer zit. En als jouw baas pas om 10 uur naar huis gaat 's avonds, dan ga je ook naar huis om 10 uur. Ook al ben je productief of niet.
Ja, precies.
Dus er wordt keihard gewerkt.
Ja.
En heel veel uren gedraaid. En dat moet je ook maar willen.
Ja.
En dat struinde heel erg tegen wie wij zijn als Europeanen. In Amerika krijg je ook namelijk het eerste jaar geen vakantie. Dus dan moet je het hele jaar doorwerken. Ja. En geen wonder.
Hoe kom jij dan in die bergen terecht? Hoe kwam dan die natuur hier voorbij?
Nou, kijk, Microsoft, toen het nog klein was, wij hadden een kantoor in Bellevue. En wij keken uit op de Mount Rainier, een enorme groot, 4000 meter hoge berg. Dat was mijn uitzicht. Iedere dag zag ik die berg. En iedere dag dacht ik, die ga ik ooit nog een keer beklimmen. Maar dan moest ik weer naar Taiwan of ik moest weer naar Hongkong. En ik kwam er niet naartoe. En ik was natuurlijk 26 of zo, denk ik. Even naar 28 toen ik daar ging werken. En ik dacht, ik ben nu jong en ik wil gewoon die natuur nog in en die bergen beklimmen. Ja. En uiteindelijk is het bij mij iets geknakt. Het was gewoon, ik had geen zin om voor Bill Gates te werken.
Ja.
Dus dat eigenwijze.
En wat knakte er? Ik wil niet al te persoonlijk worden, maar wat...
Wat knakte er was dat ik dat het schema, dat was belachelijk gewoon. Dat je een paar keer letterlijk soms in de week in een vliegtuig ergens naartoe moest. Vaak Azië. En dat je dan ook nog geacht werd om dan 's morgens vroeg op je tenen lopen, op je tandvlees lopen letterlijk. En dat je de concurrentie binnen Microsoft zijn, ook die hele slimme jongens die ze uit Bangalore haalden, uit India, die dan de coders waren. Dus het was wel een enorme ervaring, want je moest op je tenen lopen, intellectueel vooral. Je moest heel snel kunnen schakelen, alles begrijpen en anticiperen. En ik heb er veel van geleerd, maar... na 2 jaar dacht ik van...
Dit is niet mijn ding.
Ik wil iets anders.
Ja, nou ga eens naar dat anders. Want uiteindelijk ligt er dus een cv van hier tot Tokio. Zoals je mensen dat... En die hebben opgelet in het begin.
Ik denk de rode draad is dat je... Als je iets leuk vindt, dan ben je er gepassioneerd voor. En dan doe je dat. En dan doe je dat 100%. En ik denk... mijn kracht is dat ik creatief ben. Ik ben... ik zie heel snel van, dit heeft misschien potentie, een marktwaarde. Daar wil ik op inspringen. En dan ga ik er helemaal voor. Maar dan vind ik het na een tijdje toch ook wel weer...
saai.
Ja, of dan wordt het mondé. En dan ben je bezig met de administratie. Of dan zit je alleen nog maar op kantoor.
Ja.
En dan wil ik eigenlijk wel iets omzetten naar iets anders. Dus... en zo heb ik... denk ik op jonge leeftijd geleerd hoe ik mijn krachten en mijn energie moet inzetten. Het klinkt heel erg springerig, mijn cv. Maar zo zie ik het niet hoor. Het is een accumulatie van heel veel prachtige mooie banen.
Ja.
En ja,
maar kun je dat even in vogelvlucht voor mij schetsen? Want we waren net bij Microsoft. Ik snap helemaal dat je daar ben je klaar mee op een gegeven moment. Je hebt al een tijdje uit het raam gestaard naar die berg. En je denkt,
ja, die heb ik dus beklommen.
Precies.
Dat
ja, want dan gaat er iets lopen. En opeens weet je wel met wat ik zei van de Mongolië en Polen. Weet ik veel.
En toen ben ik een raftingbedrijf begonnen in Utah. Dus ik ben in Amerika gebleven. En dat raftingbedrijf, ik had daar niet zoveel ervaring mee. Maar ik wist wel dat Europeanen heel graag die Grand Canyon wilden raften.
Ja.
Want 90% staart naar beneden en denkt dan, oh, zou het leuk zijn om toch daar op het water te zijn. Dus dat was een gat in de markt.
Ja.
Dat heb ik 10 jaar gedaan. Dat is een heel groot bedrijf. Vervolgens heb ik dat verkocht. Met dat geld heb ik een stukje land gekocht in British Columbia in Canada. Totaal ander land. Daar heb ik een huis gebouwd waar ik nog steeds woon trouwens. En toen kwam ik toevallig terecht bij National Geographic. Doordat ik een keertje was uitgenodigd voor een congres in Jordanië in Amman. En ik kreeg een prijs voor mijn bedrijf, voor sustainability. Want ik deed het allemaal op een hele duurzame manier. En we namen ook Native Americans mee, die meegingen op een raftingtrip. Dus je leerde ook van de cultuur van dat land. Nou, daar kreeg ik een prijs voor van het tijdschrift. En uiteindelijk zijn wij daar met een clubje mensen nog een mediatour gegaan naar Petra en naar de Wadi Rum. Prachtig allemaal daar. Nou, en van het een kwam het ander. In dat clubje mensen zat ook de hoofdredacteur van National Geographic. En wij raakten goed bevriend. Hij moest op een gegeven moment weer terug, hè, want hij is een belangrijk persoon. Ik kon nog blijven. En ik ben met een kameel door die hele woestijn van de Wadi Rum getrokken met wat Bedouinen. En gewoon toen ik terugkwam, schreef ik hem een berichtje van, nou, je had echt niet weg moeten gaan, wat we allemaal hebben meegemaakt.
Super.
En toen zei hij, dat gaan we publiceren in een tijdschrift. En dus het is super geluk hebben. Want ik kom helemaal niet uit die wereld. Ik heb geen journalistieke achtergrond. Ik heb niet voor het lokale schoolblaadje geschreven. Of voor de lokale regionale krant.
Nee, daarom snapte ik dat ook niet in jouw cv. Dus in die eerste kant dacht ik van, hé, hoe kom je nou uiteindelijk dan...
Nou, ik werd gewoon een beetje ontdekt.
Ja.
En
je had jezelf ook ermee ontdekt, of niet? Of,
wat zeg je?
Had je jezelf ook een beetje ontdekt dan?
Nou, nee, maar tot schrijven. Ik dacht altijd van, nou, dat kan niet. Dat kan ik niet, weet je wel. Je bent een Nederlander. En Nederlanders maken heel vaak de vergissing dat ze denken dat ze heel goed Engels spreken. Of heel goed in Engels kunnen schrijven. Ja. Maar dat is echt niet zo.
Ja.
Dat is een ander verhaal.
Ja?
Ja, zeker weten. Dus ik had ook niet de illusie dat ik voor National Geographic kon schrijven. En waarom zouden ze mij selecteren? Er zijn zoveel anderen. Maar ik kwam op het goede moment binnen, omdat er enorme behoefte was aan avontuurlijke vrouwen. Er waren gewoon in 25 jaar geleden niet van dat soort vrouwen die zeggen, ik wil naar de Noordpool gaan skiën of ik wil dit of dat gaan doen voor een leuk verhaal. Stuur mij maar op pad.
En
het kan ook maanden zijn. Dus ik appelleerde een beetje aan waar zij zelf al naartoe wilden binnen het tijdschrift. En ja, ik kwam op het juiste moment.
Ja. Dat is geluk.
De hoofdredacteur zei altijd wel, we hebben nog nooit zoveel redactie gedaan als op jouw stukken.
Oh ja?
Ja, want het is natuurlijk, ja, je kan wel een verhaal vertellen, maar het moet ook heel goed in de tijdschrift staan.
Ja, ja,
dus er moest altijd wel heel erg veel rode ink doorheen.
Ja. Ja. Maar heeft toen het hele verhaal het klimaat je daar dan naar toegeleid?
Juist, want ik... deed grote verhalen voor National Geographic. En niet alleen tijdschrift, ook radio en televisie. Dus dat was zeg maar een volledig plaatje.
Ja.
En toen had ik het idee om naar de Noordpool te gaan skiën. En naar de Noordpool skiën bedoel ik... ik had gehoord dat je, als je het goed plant, dat je zeg maar een week... He, dat je bijvoorbeeld zeg maar op een vrijdag van Londen naar de Noordpool vliegt met een helikopter. En dan ski je de allerlaatste 110 kilometer. Daar doe je dan een week over. En dan ben je die vrijdag ben je klaar. En dan kan je maandag weer op kantoor zijn. Nou, dat staat natuurlijk haaks tegenover die grote pool-expedities die jaren duren, zo niet maanden. Ja. Waar heel veel slachtoffers vallen. Mensen hebben bevriezingen en dit en dat. Dus het was een soort van een experiment. Nou had ik een clubje investmentbankers gevonden uit Londen die dat wel wilde proberen. Dus wij vlogen op een goede vrijdag naar Longyearbyen, naar Spitsbergen. En dan van Spitsbergen met een Russische piloot, want de Russen waren de enigen die dat konden faciliteren, naar de Noordpool. Om vervolgens dan die laatste 110 kilometer naar de Noordpool te skiën. Nou, het jaar was 2007. Het was echt verschrikkelijk jaar voor het Noordpoolijs. Het scheurde en het kraakte aan alle kanten. Ze hadden daar een tentkamp met wetenschappers. Die moesten geëvacueerd worden naar een andere plek. Het was het allerslechtste jaar voor het Noordpoolijs in de geschiedenis van dat wij ons dat kunnen heugen. Want we weten het eigenlijk pas sinds 1973. Dus wij kwamen eraan. En wij konden die trip helemaal niet doen. We zaten daar vast. Het ijs was te zacht. Helikopters zakten door het ijs. Scheuren onder onze tenten. En die wetenschappers wilden eigenlijk allemaal naar huis. Konden niet weg. Nou, voor mij was het natuurlijk een grote vreugde. Want ik kon eens een keertje goed verdiepen in wat is er dan met het ijs?
Ja.
Nou, we hebben het over 2007, dus we wisten wel een klein beetje van klimaatverandering, maar niet dat het zo rap ging.
Ja, en toen was het toch helemaal niet zo'n item toen, toch? Of
nee.
Wel?
Nou, niet. Nee, toen had ik nog discussies op met lezingen geven van het zijn toch zonnespotten, weet je wel. Of het zijn toch natuurlijke processen. Of mensen die dan halverwege een beetje ongeïnteresseerd op hun iPhone of op hun telefoon gingen scrollen. Ja, maar nu. Dat was toen.
Ja.
Het is wel heel veel veranderd. Ja. Maar we hebben uiteindelijk die tocht gemaakt. En we hebben het niet in de week gedaan. We hebben er langer over gedaan. Maar voor mij was dat wel een aha moment. Want toen dacht ik, als ik één ding kan doen hier in mijn positie als schrijver en presentatrice voor National Geographic en radiomaker, dan moet ik de hele wereld laten zien en vertellen hoe slecht het gaat met het Noordpoolijs. En dat heb ik toen mijn missie gemaakt. Dus ik ben toen heel snel heel veel expedities gaan doen. Zuidpool, eerste Nederlandse vrouw van het ijs naar de Pool. Heel veel overberichten in de Volkskrant en andere media. Siberië overgestoken op een bevroren rivier om aandacht te vragen voor het smelten of ontdooien, moeten we zeggen. Permafrost. Mm-hmm. Groenland overgestoken. Everest beklommen. Ja.
Je zal het wel koud gehad hebben.
Ik heb denk ik meer nachten in mijn tent geslapen op het ijs dan in mijn eigen bed.
Jeetje.
Maar die confrontatie is wel hard. Want
ja.
Ik kan dus nu ook. Ik heb meerdere expedities naar de Noordpool gedaan. Dus ik kan echt ook. Hè, want het is natuurlijk een momentopname. Het jaar daarna kan het weer oké zijn. Dat is lastig met klimaatverandering. Ja. Om het ook. Seeing is believing, dat klopt wel, maar je moet het ook wel.
In het juiste kader kunnen plaatsen waarschijnlijk.
Ja,
want dat is ook nog een dingetje. Kijk, jij hebt daar niet jouw opleiding in gehad of zo. Omdat je hebt jezelf al een hoop moeten bijspijkeren.
Ja, maar ik vind wetenschap heel leuk. Ik ben gek op populaire wetenschap. Hè? Dus grotere concepten. Klimaat, weerkunde, klimatologie, glaciologie, dat vind ik allemaal heerlijk.
Ja, om te kunnen interpreteren wat je dan ziet. Dan moet je toch een beetje kader.
En ik zag een gat in de markt, eerlijk gezegd. Want toenertijd, en dat is nog steeds zo, wetenschappers vinden het heel lastig om te generaliseren. Die kunnen heel veel vertellen over hun specifieke studiegebied. En die weten daar alles van. Maar wil jij dus daarbuiten iets kunnen vertellen over de grotere context, mm-hmm. dan klappen ze vaak dicht. Want dat durven ze niet. Ook omdat ze bang zijn voor hun eigen financiering. Ze zijn bang voor reputatieschade. En het is heel lastig voor wetenschappers om niet altijd in vaktermen te kunnen praten. Dus je hebt iemand nodig die echt letterlijk in Jip en Janneke taal die wetenschap kan vertalen.
Ja.
En die het kan verzinnen en kan nadenken in metaforen over.
Ja.
Het is dus dingen zoals ik dan bijvoorbeeld zei van ja, kijk, de Noordpool, als het allemaal goed gaat, is dat onze airconditioning van de wereld. Nou, dat houdt onze planeet koel. Zoiets als een albedo-effect of een positieve terugkoppeling in het klimaat. Ja, dat zijn allemaal wetenschappelijke termen waar de helft al bij afhaakt. Ja. Als je het niet gewoon makkelijker kan vertellen.
Ja.
Want dan begrijpen mensen, willen begrijpen wat er aan de hand is.
Ja.
En dat is denk ik een hele belangrijke positie geweest voor mij.
Ja.
Die ik graag innam in mijn carrière om hierover te praten.
Ja, en daar kunnen mensen nu allerlei weerslag van vinden. Het zij in je boeken, het zij in films, want die ben je ook gaan maken.
Ja, we hebben in een hele belangrijke serie gemaakt in 2012. Kantelpunt of Tipping Points. In Nederland heette die de Klimaatjagers. Een zesdelige serie over waar die kantelpunten dan zijn in het klimaat en wat er gebeurt dan als het 1,5, 2, 3, 4, nou ja, de scenario's die zich nu werkelijk ook uitspelen.
Ja, ja.
En vooral die 1,5 graad met het Parijsakkoord, waar we allemaal zo aan vasthouden. We zitten hier nu te praten en Belém is, of vandaag moet het slotakkoord komen, hè, in Brazilië, op de COP30. Dus eigenlijk zou het een soort van een bevestiging moeten zijn wat we 10 jaar geleden met elkaar hebben afgesproken in Parijs. Maar
ja,
nee, dat gaat, die 1,5 graad zijn we sowieso al kwijt. Dat 2 graden. We zitten tegen de 2,3, 2,8 al aan te hikken. Want de CO2 die we nu meten is ook lange tijd geleden uitgestoten. Dus dat blijft nog wel even doorgaan. En bovendien is er nog veel meer methaan bijgekomen, wat nog een sterke broeikasgas is. Dus wij hebben die serie gemaakt. En als wij het klimaat, de opwarming van het klimaat in check kunnen houden bij 2 graden, stel dat het er niet erboven komt, ja, dan kunnen sommige van die kantelpunten nog voorkomen worden. Maar gaan we daar overheen, dan wordt het dramatisch. En dat zien we dus nu letterlijk gebeuren.
Maar krijgen we dan Benny's Notenboom à la Al Gore, die ons allerlei horrorverhalen voorspiegelt?
Dat heb ik heel lang gedaan. Ik sta nu al 20 jaar lang te praten over klimaatverandering op podium.
Ja.
Ik heb daar een enorme evolutie gezien, hè? En dat mensen willen dat verhaal niet meer horen. Mensen weten
dat was mijn vraag.
Wat er is.
Is daar nog?
Ja, maar mensen willen heel graag weten waarom het is, waarom we het niet. Als we het weten, waarom doen we dan niks? Dus de gedragspsychologie hieraan vast, die hieraan vastgekoppeld zit, die is wel heel erg interessant voor mensen. En ook dat wij altijd positieve voorbeelden om ons heen nodig hebben. Wij worden allemaal, jij en ik ook, iedereen wordt beïnvloed door 4 of 5 mensen om je heen. Wij zijn super sociale wezens. Wij luisteren naar wat anderen tegen ons zeggen. Mensen die wij respecteren. Als jouw goede vriend of collega zegt, goh, dit boek moet je lezen, dan is de kans heel groot dat je het gaat lezen. Omdat het je wordt aangeraden. Nou, zo is het met alles in het leven.
Ja.
Dus als jij ouders hebt en de kinderen zeggen van, goh, kan die thermostaat nou niet op 16 graden in plaats van 22? Dan luisteren de ouders daar waarschijnlijk naar. Dus wij moeten veel meer gaan, behalve die hele droge, die droge wetenschap, die powerpoints over hoe, hè, wat er op ons afkomt met het klimaat.
Ja.
Is het veel verstandiger om na te denken over hoe kunnen wij elkaar allemaal beïnvloeden.
Ja.
En daar heb ik, dat doe ik dus nu. En ik heb een podcastserie gemaakt over vliegen. Final Call heette die. En dat was naar aanleiding van een film die ik heb gemaakt. Die heette Sky Gods, de prijs van ons vliegkaartje. Die draaide op een van die grote kops in Glasgow. En we zien dus dat het kan. Hè? Dus dat wij bijvoorbeeld het woord vliegschaamte, wat uit Zweden komt. Mm-hmm. Het jaar dat heel populair werd in 2019, het recordjaar van de luchtvaartindustrie. Dat Zweden zegt, ja, maar zo kunnen we niet doorgaan met alleen maar dat klakkeloos vliegen, kerstinkopen doen in weet ik veel waar, en een biertje drinken in Reykjavik, naar een concert gaan in de pizza. Mensen nemen het vliegtuig alsof het de bus is. En dat kan gewoon zo niet doorgaan. En Zweden, omdat het daar ook niet altijd een lekker klimaat is, die vliegen heel erg veel.
Ja.
En met het elkaar ter verantwoording roepen. Mm. En dat begon met een paar atleten die zeggen, ik ga met de trein naar Japan voor de Olympische Winterspelen. Hebben ze ook gedaan.
Ben je wel even bezig?
Ja, daar ben je heel lang bezig. Zo. Of wetenschappers die zeggen, dit kan ook gewoon allemaal online. Waarom moeten we allemaal naar die conferenties toe? Nou, zo is het een beetje begonnen. En dan hebben we natuurlijk Greta Thunberg, die daar ook nog een schepje bovenop deed. In 1 zomer is in Zweden, hebben 20% 20% van de bevolking heeft minder gevlogen. Dat is gigantisch. Dat kun je niet met duurzame maatregelen bewerken.
Ja, en is het dan genoeg? En hoe hoopvol is dat?
Ja, dat is dus waar we naartoe moeten. Dat is wat we allemaal tegen elkaar moeten zeggen. Nou,
ja.
Vliegen is een voorbeeld, hè? Maar
ja.
Het kan dus. Het is een voorbeeld van hoe we allemaal door elkaar worden beïnvloed. En dat we. Kijk, in de gedragspsychologie zeg je dus, er zijn drie dingen. 1. Je moet weten waar het om gaat. Dus dat doe ik. Dat heb ik 20 jaar gedaan. Op podia staan, televisieseries gemaakt, boeken geschreven van, het gaat niet goed met ons klimaat. Dit is wat er aan de hand is. En denk maar niet voor een seconde, wat daar gebeurt op de Noordpool heeft ook invloed hier op ons klimaat in Nederland. Ja. Het is allemaal met elkaar verbonden. Ja. Dat is 1. Dat moet je blijven herhalen en blijven vertellen wat er nu objectief
feitelijk aan de hand is.
Ja. 2. Mensen willen best veranderen als de overstap makkelijk is. Dus als wij allemaal een elektrische auto kunnen rijden, die betaalbaar is, alle voordelen van een andere auto. Er zijn legio voorbeelden. Als we allemaal gratis of tegen heel weinig geld zonnepanelen op ons dak kunnen hebben, doen we het allemaal.
Ja.
De transitie moet naadloos zijn, pijnloos zijn. Die is ook makkelijk. De derde, die is lastig. Want we moeten het allemaal tegelijkertijd doen. Dus jij wil niet dat vega-meisje zijn wat nooit meer vliegt. Dat werkt niet. Je wil niet de uitzondering zijn.
Ja.
En zolang jij nog een roepende in de woestijn bent, dan werkt het niet.
Ja.
Maar we zijn al heel ver gekomen. Hè?
Heb jij daar oplossingen voor dan? Want ik ga nou even mijn blaadje weer eens pakken. Ik had wat dingen opgeschreven. Nee, want dat vind ik zelf ook wel eens moeilijk, weet je wel. Ik ben het helemaal met je eens. Ik snap helemaal wat je zegt. Want ik heb ook allemaal die zonnepanelen en dat kost me dan niks. Sterker nog, het levert alleen maar op. En dan hoor ik dat we te veel elektriciteit hebben. We kunnen het niet meer kwijt. En
dat is dus precies. Dat is
hoe makkelijk is het eigenlijk, die overgang? Waar zet je ook op in? Als je het over vliegen hebt, dan wordt het een beetje een inhoudelijke discussie. Maar moeten we minder vliegen of moeten we zorgen dat die vliegtuigen met een andere brandstof werken?
Ja, vliegen is een beetje de kanarie in de koolmijn, omdat wij daar allemaal een voorbeeld van hebben en er allemaal een gevoel bij hebben, dat vliegen. En ik kom niet aan mijn vliegen, hè? Want ik eet al vegetarisch, ik heb al zonnepanelen op mijn dak, ik rij al elektrisch. Maar vliegen,
wil ik wel naar Bali.
Ja, dat is dus. Ja, ik heb er vorig jaar een heel groot artikel over geschreven in Trouw. En daar kregen we de hele lezers over, alle lezers over ons heen.
Wat was het punt?
We zijn allemaal super hypocriet. Daar komt het eigenlijk op neer.
Dat denk ik ook.
Ja, maar waar zet je op in? Er zijn tegelijkertijd ook sociale tipping points die de positieve kant op gaan. Hè. Die zijn ook gewoon volop in gang. We kunnen niet meer terug. We gaan nooit meer. Kijk, we gaan niet meer terug naar een volledig fossiel tijdperk.
Nee.
We gaan meer elektrische auto's kopen. Iedereen die een auto koopt, die heeft in ieder geval die overweging in zijn hoofd. En als al jouw buren zonnepanelen op zijn dak hebben, dan moet jij ook maar gaan overwegen of je daar. Ik bedoel, dus dat beweegt zich allemaal in een hele positieve richting.
Ja.
Dat gebeurt ook. Dat is de onderstroom. Ja. Dat komt van onderaf.
Ja, en het tegenargument van zeker wat meer van rechtere kant. Van dan lopen wij het braafste jongetje van de klas uithangen met ons plastic verzamelen. En dan gaat Polen, die opent weer 26 nieuwe kolencentrales aan de grens.
Ja, maar dat is allemaal tijdelijk. Helaas, ik denk dat je het echt zo moet zien. Mensen zeggen dat ook vaak tegen mij met Trump. Trump is tijdelijk, die is over 3 jaar weer weg.
Dat mag ik toch wel bidden,
En dan we hebben wel andere mensen die opstaan en die het voortouw nemen.
Je bent positief, je bent optimistisch.
Ja, dat denk ik wel. Het gaat ten koste van bepaalde ecosystemen, absoluut. Mijn geliefde Noordpool zal niet meer terugkomen.
Nee.
Die expedities die ik heb gedaan, heel erg jammer. En helaas voor de jongere generatie, die kunnen dat ook niet meer doen.
Nee. Hey Bernice, want wij moeten ook weer de kroeg in. Ik heb natuurlijk heel veel vragen, maar dat schiet niet op. Jij hebt een lezing, Survival Mind.
Ja.
Overleven begint niet met een noodpakket, maar met je brein. En toen dacht ik, we krijgen binnenkort, we leven nu eind november 2025, van de overheid een brochure voor het samenstellen van ons noodpakket.
Mm-hmm.
Maar jij zegt dat er iets met je brein moet gebeuren.
Nou, ik zeg wel dat voorbereid zijn is heel goed, hè? Ik bedoel,
ja.
Maar het is echt opvallend hoe weinig mensen nog een noodpakket in huis hebben.
Ja.
Omdat mensen ook echt het gevaar niet aanzien komen. En dat snap ik. Heel veel mensen
zouden dat wel moeten zijn?
Nou, dat weet ik niet. Kijk, heel veel mensen wonen heel klein. Die kunnen niet. Heb je wel eens, dan moet je dus voor 3 dagen, afhankelijk van je gezinssamenstelling, moet je water in huis hebben. Als jij alleen maar een balkonnetje hebt en geen.
Waar laat je dat?
Het is soms ook helemaal niet, totaal niet praktisch. Waar het mij om gaat is, of je nou wel of niet zo'n noodpakket in huis haalt, dat interesseert me niet zoveel. Het gaat erom dat jij je brein gebruikt met wat dan de potentiële gevaren kunnen zijn. We merken gewoon nu dat de elektriciteit valt soms uit. We hebben net een situatie gehad in Utrecht dat je niet meer water kan drinken. Mijn pleidooi in het boek is dat je eigenlijk met een survival mind sta je altijd een beetje aan. En aan bedoel ik dat je altijd nadenkt over en observeer over wat er om je heen gebeurt. Wij zitten zo ontzettend op onze schermpjes. Wij verwachten klakkeloos dat we van A naar B kunnen rijden met ons navigatiesysteem. We gaan nou eens willekeurig mens vragen op straat. Waar is het oosten, waar is het westen, noord, zuiden? Ik denk 9 van de 10 heeft geen idee.
Ja.
Tenzij je bij de padvinders bent geweest.
Ja.
Dat is al een hele makkelijke observatie die je kan maken.
Ja.
Zo van, kijk om je heen. Wat gebeurt er? Wat zou ik doen als? Hè? En niet dat je nou de schrik op de lijf moet krijgen en dat je al die scenario's in je hoofd moet gaan inbeelden. Mm-hmm. Maar ik kom uit 38 jaar expeditieervaring. Ja, ik heb al die dingen gedaan die je net hebt genoemd. En ik kijk dus naar mezelf en ik heb al mijn vingers nog, al mijn tenen. Ik ben niet vermorzeld door een grizzlybeer. Ik ben niet omgekomen in een lawine. Ik heb geen bevriezingen gehad. Ik moet iets gedaan hebben waardoor ik hier nog met jou hier kan praten. Wat is dat? En toen ben ik, omdat ik een nieuwe knie heb gekregen deze winter, op de bank, herstellende, ben ik eens een beetje zo door mijn leven gelopen en gedacht van, welke keuzes en beslissingen heb ik genomen op dat moment? En waarom? En hoe heeft mij dat geholpen? 1.
Ja.
Wat heb ik geleerd in een soort van verschillende situaties waar ik heel de tijd flexibel moest zijn, veerkrachtig moest zijn? Of een situatie waar ik klakkeloos alle moment moest beslissen en nu moet ik het doen?
Ja.
En een aantal andere voorbeelden. Nou, daar heb ik dat boek over geschreven.
Ja.
En tegelijkertijd denk ik, dit is ook een boek waar normale mensen, mensen iets kunnen hebben die te maken hebben met een ziekte, te maken hebben met een echtscheiding. Je wordt ontslagen. Eigenlijk maakt het niet uit wat je meemaakt. Maar je hebt wel een keuze hoe je ermee omgaat. En dat is een beetje.
En heb je dan over het individuele niveau? Want ik begreep ook een beetje dat je zeg maar op CEO-niveau van hoe krijg je dat crisismanagement voor je toko nou knap en zo.
Nou, in mijn boek staat een fantastisch hoofdstuk over succesvol falen, heet dat. Hè?
Ja.
Het falen is het nieuwe lijden, eigenlijk.
Daar had je een woord voor, Shackleton of zo?
Ja, Shackleton. Leiderschap in crisis.
Ja.
Ja. Nou,
wat is dat?
Dat
doen we even snel.
Perfect. Daar ga je dus echt van aanstaan. Als je dat, nou ja, het is een verhaal uit 1916. Grote Poolexpeditie gaat met een schip naar Antarctica. Willen de eerste zijn die op de Zuidpool aankomen. Totaal mislukte expeditie. Het schip komt vast te zitten, zinkt. Zij moeten met hun hele hebben en houden. Zitten ze op het ijs een paar maanden te wachten tot het ijs genoeg gesmolten is, zodat ze met die kleine hoeibootjes die ze aan boord hadden naar een ander eiland kunnen gaan. Om eigenlijk hulp te vragen van een walvisstation, wat ze wisten wat weer een ander eiland verderop was. Zodat ze gered konden worden. Ja. Maar waar Shackleton, dus de kapitein, dus de expeditieleider, zo briljant in was, is dus dat hij tussen zijn mensen stond. En heel vaak, of je nou kapitein bent of CEO, sta je boven. En dan heb je managers die tussen de mensen staan. Maar een CEO die bepaalt het beleid, de focus. En kijkt niet heel vaak om of de mensen allemaal meekomen. Daar heeft hij ook helemaal geen tijd. Hij of zij helemaal geen tijd voor. Daar heb je dus die managers voor. Als jij een langdurige expeditie moet gaan uitstippelen, een paar jaar, een poolexpeditie is gewoon een paar jaar, ja, dan moet jij gewoon tussen die mensen kunnen staan. Want het succes hangt dus ervan af of je die mensen heel dichtbij kan houden, ten eerste, maar ook dat ze allemaal kunnen floreren in jouw aanwezigheid. Dus jij bent niet degene die allemaal die gaat dicteren wat er moet gebeuren. Die mensen die halen de energie en de kracht doordat ze gerespecteerd worden en doordat ze kunnen doen waar ze zelf goed in zijn.
En, maar is dat niet altijd zo?
Nee. Okay. Want Shackleton, nee, dat is niet altijd zo. Dus om even bij Shackleton te blijven, want het is het makkelijkste om over poolexpedities te praten. Dan heb je het meest erge wat je kan voorstellen. Het schip zinkt. Shackleton zegt, oké, het schip is gezonken. Nu gaan we naar huis. Dus zijn hele focus gaat niet meer naar de Zuidpool. Er is geen blaming, naming, shaming. Het wordt omgedraaid. Nu gaan wij ervoor zorgen dat we met elkaar allemaal kunnen overleven. Dus logische teams, hè, zoals als je op een schip bent, heb je matrozen, heb je mensen die navigeren. Alle rangen en standen werden door elkaar gehusseld. En nu gaat het over wie kan met wie opschieten. Ik moet iemand hebben die pessimistisch is, die moet ik met iemand hebben die positief is of optimistisch is. Er waren allerlei dozen met wetenschappelijke instrumenten, een Bijbel. Lieten ze allemaal gewoon lekker door het ijs zakken. Wat werd gered? De banjo. De routine en de discipline gingen door. Dat die mensen iedere dag bezig gehouden werden. Dat ze iedere dag een doel hadden om naar uit te kijken. En iedere zondagavond was er een theatervoorstelling. Iedereen moest iets voorbereiden. Muziekstukjes instuderen. Om om dus niet de verveling ten eerste.
En die mentale kracht gewoon naar boven te halen. Blijkbaar.
Om zodat ze niet gingen afvragen van gaan we dit overleven. Iedereen geloofde in het leiderschapskwaliteiten van deze Shackleton. En daarom hebben al die 27 mensen na 2 jaar op dat ijs gezeten En dus heel ongebruikelijk.
Ja.
Want hij was een dienend leider. En wat je dus krijgt, wie zijn onze CEO's en wie zijn onze leiders in het bedrijfsleven? Dat zijn mensen die ook heel graag iets van zich laten horen. Dat zijn vaak toch de haantjes, om het maar even zo te zeggen. Mensen die heel veel zenden.
Mm-hmm.
Natuurlijk. En dat zijn de A-types. Dat zijn de mensen die en terecht misschien ook wel op die positie horen. Het zijn niet de mensen die zich liever in de schaduw zetten of mensen die eigenlijk gewoon een beetje ook bescheiden zijn. Daar horen we niet van, dat zien we ook. En andere discussies, mensen die heel hard roepen met fake news of hoe je het ook wil doen, dat zijn de mensen die de aandacht krijgen.
Ja.
Dus het is een andere manier om als team van A naar B te kunnen gaan.
Ja.
En dus in dit geval, want het gaat over overleven,
om
zo'n tocht mee te maken.
Ja.
Ja.
Hens, het boek dus. Ik laat het nog een keer zien. Ziet er trouwens echt mooi uit.
Ja, het is heel mooi. Het is een boek wat je hopelijk altijd in de kast wil hebben. Omdat het is ook zwaar.
Ja.
Er zijn hele mooie plaatjes in.
Ja.
Mooi gedrukt.
Hey Bernice. Ik had dat in mijn introductie niet gezegd. Maar jij bent ook je bent jarenlang, je hebt ongelooflijk veel lezingen al gegeven. Ook internationaal ben je ontzettend in de weer geweest. Twee vragen. 1. Wanneer moeten ze nou bij uitstek Bernice Notenboom hebben voor die lezing? Wat is dan de vraag? En 2. Als je dan wegloopt na 3 kwartier, wat weten ze dan? Is dat in 1 antwoord te geven? Want ik zit naar de tijd te kijken. We gaan weer, schieten er weer doorheen.
Ja, dat is natuurlijk zo. Nou, ik denk 2 trajecten. Ik denk, wil je echt een goede spreker? Wil je een spreker hebben? Mag ik
je mag onbescheiden zijn vandaag.
Nou ja, kijk dat hele klimaatverhaal, dat doe ik natuurlijk nog heel graag. Ik doe dat ook nog heel veel. Want ik heb natuurlijk wel. Ik ben een ervaringsdeskundige. Ik heb het allemaal gezien op het ijs, op Everest, in de woestijn. Dus ik kom met plaatjes en van kijk jongens, zo ziet het eruit. En dit was 10 jaar geleden en nu ziet het er zo uit. Ik kan het natuurlijk ook een beetje met elkaar vergelijken. Mm-hmm. En dat hele verhaal van shocktherapie naar gedragsverandering en naar die positieve tipping points waar ik graag over praat. Omdat ik echt denk, het is anders nu dan 10 jaar geleden.
Nou ja, en dat motiveert mensen ook, denk ik,
precies,
om een beetje door te gaan.
Dat, dus daar moet je me voor inhuren. En nu ben ik bezig met een lezing over dit onderwerp. Want er zitten heel veel mensen die zitten gewoon vast. Wat moet je met al die AI? Wat moet je met al die social media? Mensen hebben het gevoel dat ze aan alles mee moeten doen. Maar ze worden een beetje geleefd.
Ja, fear of missing out en zo.
Ja, heel competitief. Nou, ik denk een survival mind haalt je weer helemaal terug naar jezelf. Hè? Dus dan kijk je van hoe voelt het voor mij? Wat doet intuïtie met mijn beslissing? Het boek staat vol met voorbeelden over hoe, hoe je eigenlijk dus een beetje dat wat ik eerder zei, het aanstaan, hè, hoe je dat moet inzetten. Want we kunnen 3 minuten zonder lucht, we kunnen 3 dagen zonder water, we kunnen 3 weken zonder eten, maar je kan maar 3 seconden zonder nadenken. En waar het fout gaat, is op de terugweg. Dus de top die beklim je wel, maar dan vergeet je na te denken en dan gebeuren de ongelukken. Dus dat nadenken, het altijd aanstaan, het anticiperen. En neem niet alles klakkeloos aan wat je op AI leest of hoe je navigeert. Denk zelf eventjes na. En dan zul je zien, als je dat doet, dan voel je ook rustiger. Dan kun je ook een beetje varen op je eigen kompas. Want wat er nu gebeurt, is dat mensen heel snel die paniek- en angstknop aangezet krijgen.
Ja. Ja.
En dat komt, je observeert iets, het is gevaar. En ik heb daar heel veel voorbeelden van. Hè? Oog in oog met een beer staan. Oeps, dat Vries. Betekent... Ja, je hebt 4 reacties traditioneel. Hè? Je moet freeze, flight, fight of fawn. Hè? Fawn, dat is vleien, dus een beetje... beetje pleasen, dus dat doen nu heel veel die ministers bij Trump. Nou, dat is precies wat ze doen, om hun eigen situatie te redden.
Ja.
Je voelt het aankomen, maar het is niet verstandig om zo te reageren. En daar zijn CEO's natuurlijk heel briljant in. Die voelen dat ook. Als jij een verschrikkelijke e-mail binnenkrijgt, is die reactie angst, dichtslaan, focus. Ik ga dat niet delen met mijn team. Maar dan moet je dat Je moet letterlijk een beetje je brein om de tuin leiden. Je moet daarvan af. Je moet dat trainen. Dus dat, oké, dat is nutteloos. Dat heeft geen zin. Ik moet nu nadenken over wat ik heel snel kan beslissen.
Ja.
En dat doe je in de praktijk als gevaar op je afkomt. Of het nou een lawine is, of een beer, of een scheur in het ijs. Maar dat doe je ook in het bedrijfsleven. En die lessen, daar heb ik een lezing van gemaakt. En dat wil ik heel graag gaan trainen. Letterlijk ook, hè? We gaan ook ademhalingsoefeningen doen om jezelf te kalmeren, zodat je letterlijk dus het niet meer getriggerd wordt door de amygdala die hier zit, maar dat het teruggaat naar de voorkant van je brein, waar de ratio zit. En dus je weer kan nadenken, helder kan nadenken.
Goede besluiten kan nemen.
Ja.
En is het dan, want ik hoor er 2 dingen in als het om de doelgroep gaat, zeg maar zeggen. Want enerzijds richt je dan op de lui die verantwoordelijk zijn voor het grotere crisismanagement. Klopt dat?
Ja, of fusies, of hoe gaat het met time management? Hoe moet ik daar helemaal mee omgaan? Ja. Maar dat zijn CEO's, dat is een ander soort volk. Het zijn andere slagmensen dan de managers. En de managers die hebben natuurlijk wel te maken met de mensen die onder hun werken. En die moeten dus het navigeren en balanceren tussen het enerzijds dat prefrontal cortex, hè, waar de ratio zit.
Ja.
En ook die emotie, de emotionele intelligentie van al die andere mensen. Een praktisch voorbeeld is, er wordt gefuseerd. De eerste reactie die iedereen heeft... Wat gaat er met mij gebeuren? Ben ik mijn baan kwijt? Nee. Nou, dat is natuurlijk niet de job van de CEO. Die moet zo'n beslissing nemen. Maar zo'n manager moet dat wel. En ook voor de jonge generatie. Die heel erg het gevoel heeft. Word ik nog wel waardevol genomen? Word ik wel serieus genomen binnen dit bedrijf? Die zitten heel erg op het gevoel. Dus dit boek heeft er ook een beetje aan bijgedragen dat je dat beter begrijpt, hoe beslissingen worden genomen. En dan moet je daar een soort lessen uitfilteren die voor iedereen uiteindelijk dan toepasbaar zijn. Maar eigenlijk is het gewoon mijn grootste nummerles. 1 is blijf positief. Het is altijd een wormgaatje, ook al is het, ziet het er eventjes niet zo uit, omdat je zo overdonderd bent door angst en paniek.
Ja.
Laat dat los. Er is altijd een mogelijkheid om eruit te komen. Hè? Een wormgaatje. Want dat hebben we ook als we op expedities zijn. En dat zijn de metaforen die ik dan aanhaal. En tenslotte heb ik veel gekeken naar Holocaust survivors.
Weet je dat ik daar net aan zat te denken? Ja. Toen je dat zei over die omslag op dat ijs. Toen dacht ik, en die banjo meenemen. Toen moest ik meteen denken inderdaad aan Holocaust verhalen.
Ja, nou ja, het is niet voor niks. Hè. Je hebt natuurlijk Viktor Frankl. Die heeft in al 1946 een boek geschreven. The Meaning of Life. En die zegt, oké, dat je in Auschwitz, in zijn geval, belandt, dat is gewoon dikke pech. Heel veel mensen die gingen gelijk naar de gaskamers. Maar het gaat erom, wat gebeurt er dan met die mensen die daar wel belanden? En hoe komt het dan dat sommigen dat wel overleven en anderen niet?
Ja.
En hij zegt, wat je moet doen om zo'n situatie... ten eerste moet je je afsluiten. Hè? Dus dan moet je niet het heden toelaten. Waardoor hij het heeft kunnen overleven, is door na te denken over zijn vrouw die hij weer ging zien. Ook al wist hij niet of dat überhaupt de realiteit was. En over dat manuscript wat dus zijn boek is geworden, dat hij wilde gaan schrijven. Ja. Hij hield vast aan een droom, aan de toekomst, waardoor het heden draagbaar werd. En als jij dan maar voor 1 seconde laat overvallen, hè? Dus ik zit in het heden, dit is zo verschrikkelijk, dan ga je in het verleden denken en dan kom je er nooit meer uit. En dan wordt het heden ondraagbaar. En dan ga je eraan onderdoor.
Ja.
Dat is één. De andere, en die zit in de kracht van de kracht van chaos, dat is mijn nawoord. Mm-hmm. Daar heb ik het over een andere Holocaust survivor. Zij is psycholoog, Eva Edgar. En die zegt, zij heeft een boek geschreven, De Keuze, die zegt, iedereen maakt shitty dingen mee. Iedereen krijgt het voor ze kiezen, vroeg of laat. Het gaat erom wat je ermee doet.
Mm-hmm.
Ga je in de slachtofferrol zitten? Of pak je de draad weer op en probeer er het beste van te maken?
Ja, met de tools die je nog wel hebt.
Ja, dat vind ik ook een hele waardevolle les.
Ja, prachtig.
Ja, dus die...
Ik zou eigenlijk wel 6 uur met je willen praten, merk ik. Er is nog zoveel daarover te zeggen en te doen, maar daar hebben we geen tijd voor. Het is lang, we zijn lang over de tijd heen. En ik heb nog een laatste vraag, daar sluit ik altijd mee af. En die past er nu wel goed, want jij hebt denk ik enge dingen genoeg gezien. En we hebben erover, hoe ga je daarmee om en wat doe je ermee? Jij gaat straks naar huis, je bent met de trein, uiteraard. Mm-hmm. En dat gaat helemaal mis naar het geest, weet ik veel. En het ding knalt omhoog. Dat loopt niet goed af. Jij doet je ogen open en je ligt onder een systeemplafond. En dokter Rossi die komt naar je toe en die zegt, Bernice, het is echt triest, maar dit gaat het niet meer worden. Je hebt nog een half uur. Wat denk jij dan? Heb je dan altijd veel te hard gelopen en gerend en gezworven? Kun je dan terugkijken op een tevreden leven?
Ja, zeker. Ja? Absoluut. Ik heb echt dingen mogen doen in mijn leven die ik echt toen ik 20 was niet had voorgesteld die ik ging doen.
Nee, jij bent niet de type die een bucketlist heeft en die dan bij de deur blijft staan.
Ik denk dat ook een survival mind is. Een beetje meanderen en veerkrachtig zijn. Een beetje meegaan, niet te veel plannen hebben. En een coyote, hè, die past zich ook altijd aan de omgeving. En die overleeft. Ja, dat is echt wel een beetje zo.
Ik vind het niet de meest sympathieke vergelijking.
Oh, nou ja, een visarend doet het ook, weet je wel. Die kan ook overleven midden in een stad of een vos. Nou ja, er zijn beesten genoeg waar je aan kan refereren. Maar het leven is een fantastisch cadeau. En ik vind het ook heel leuk dat ik nooit precies weet wat ik volgend jaar aan het doen ben.
Ja.
Dus dat ga jij me natuurlijk ook vragen. Wat ga je nu doen? Ja, ik heb een aantal ideetjes, maar daadwerkelijk waar ik volgend jaar om deze tijd zit, dat weet ik niet.
Nee.
Dus maar ik vind het wel heel fijn. Ik merk gewoon dat mensen, het boek is nu een paar weken uit en ik krijg heel veel reacties, dus media om een boek geweest. En mensen die dan zeggen, dankzij jouw boek heb ik... Kijk ik er nu anders tegenaan of ik heb dat nog eens een keertje voor mezelf op een rijtje gezet. En wat fijn dat je daarover schrijft. Dus dat mensen kunnen helpen en hopelijk ook in het bedrijfsleven.
Ja, daar word jij blij van.
Ja, daar word ik nu wel heel blij van.
Okay.
Ja, dat is fijn als ik het op deze manier het boek zo kan inzetten.
Ja, dus die trein die moet gewoon even lekker doorrijden naar waar het naartoe moet.
Nou zit je wel op een hele verschrikkelijke lijn. Hè? Hier gebeuren heel veel ongelukken.
Ik stel deze vraag altijd en laatste iemand, want toen ging ik terug. Toen kreeg ik een ongeluk bij Utrecht. Dus het was inderdaad... Misschien, ik weet niet of ik voortaan een andere vraag moet gaan stellen. Maar never mind. Ik vind het ontzettend interessant. Je hele leven vind ik ongelooflijk boeiend. Krijgen we nog een film over Bernice Notenboom?
Nee, maar die ga ik dan niet maken.
Nee, precies.
Als dat ooit gebeurt. Nee, ik denk het niet. Nou, ik ben zo bijzonder ben ik nou ook weer niet, hè? Ik bedoel,
ik vind je wel bijzonder, hoor, moet ik je zeggen. En ik kan je alleen maar het land aanraden om met jou op een podium te zitten.
Fijn.
Mag ik jou hartelijk bedanken voor dit prachtige verhaal?
Tuurlijk.
Dit was de Spreker Podcast en wij zijn er volgende keer weer met hopelijk weer zo'n ontzettend inspirerende spreker. Tot kijk.